Goedenavond iedereen. Welkom bij deze... Welkom bij deze meningsvormende sessie over het initiatiefvoorstel van 2500 betaalbare woningen extra. Ik wil ook iedereen die thuis meekijkt van harte welkom heten. En ik hoop dat we met elkaar een mooi debat gaan voeren. Dit initiatiefvoorstel dateert al vanaf maart jongstleden. Maar het wachten was op het pre-advies van het college. Dat is er inmiddels ook, dus dat kunt u bij de bespreking betrekken. Zoals te doen gebruikelijk bij een initiatiefvoorstel, beginnen we bij de overige fracties. Dus dat zijn de niet-indienende fracties. En ze hebben elk ongeveer 3 à 4 minuten spreektijd, exclusief interrupties. Ik zou u wel alle willen verzoeken om de interrupties een beetje binnen het redelijk te houden. Maar desalniettemin hoop ik dat we een mooi debat voeren. Na de niet-indienende fracties komt het college. En als laatste aan het woord zijn dan de indienende fracties. Om te reageren op zowel de raad als de college inbreng. En te bepalen of het voorstel wat hun betreft al dan nog niet aangepast door kan naar de raad. Nou, zoals u allemaal weet, laten we de technische vragen zoveel mogelijk achterwegen. En concentreer u vooral op de politieke vragen, de opmerkingen van een ieder en vooral de mening. De niet-indienende fracties zijn D66, Stadspartij voor 100% Groningen en de VVD, Studentenstad, ChristenUnie en het CDA, Partij voor het Noorden en de PVV. En de indienende partijen zijn de PvdA, SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks. Dan geef ik nu als eerste het woord, of wie wil als eerste het woord van de niet-indienende partij? Meneer Van Jaarsveld van het CDA, gaat uw gang.
Dank, voorzitter. Opgegroeid met de kinderlijke klanken van Ellie en Rickert ben ik lang overtuigd geweest van het adagium als je zoekt, dan zul je vinden. Tegenwoordig is tot ons doorgedrongen dat de Nederlandse woningmarkt anders heeft bepaald. Speculanten en beleggers winnen, middeninkomens en lage inkomens betalen de prijs, een veel te hoge prijs. We hebben daarom waardering voor de indieners van dit initiatiefvoorstel, voelen mee in de wil om meer betaalbare woningen te realiseren. Maar dat neemt niet weg dat ik vraagtekens heb bij een aantal keuzes die worden gemaakt. Het externe onderzoek van Twijnstra en Gudde naar een gemeentelijk ontwikkelbedrijf loopt nog. En toch wordt er in dit voorstel en in het coalitieakkoord ogenschijnlijk zonder twijfel al gekozen voor dit, in de woorden van het college, haar preadvies, bedrijf dat een aanzienlijke impact zal hebben op de benodigde organisatie en de nodige financiële armslag zal vragen. En ik ben benieuwd of de indieners en of het college het met mij eens zijn dat de keuze voor een gemeentelijk ontwikkelbedrijf voor de oplevering van een onderzoek dat uitwijst wat een gemeentelijk ontwikkelbedrijf precies betekent, prematuur is. En dan de dekking van dit voorstel. Hoe compleet is dit? De verwachtingen rondom de OZB-dekking die in het voorstel worden opgeworpen, worden in het preadvies van het college getemperd. Immers, die waren al ingeboekt en zullen met de uitvoering van dit plan in hoogte afnemen. De 20 miljoen vanuit de Grekse Meerstad wordt afgeraden. En over de opbrengst uit de erfpachtkanon die door de indieners wordt verondersteld, schrijft het college, dit is geen dekkingsbron, maar een aanvullend financieringsvraagstuk. Hoe realistisch is dan die 101,5 miljoen wanneer we ook rekening houden met stijgende bouwkosten, dekkingsbronnen die geen dekking blijken, maar zelf dekking nodig lijken te hebben en niet heel onbelangrijk, de structurele financiering van het benodigde gemeentelijk ontwikkelbedrijf. En dan, voorzitter, de rekensom. De beoogde doelen, 2500 extra betaalbare woningen over 25 jaar, 100 per jaar, 70% sociale huur, 30% sociale koop. Wie dat uitrekent zou zeggen 250 sociale koopwoningen. Maar de berekening van het initiatiefvoorstel zegt, nou, we doen er maar 200. Welke van de twee is het? Is het 70-30 of zijn er 200? Zeg ik nou 200 waar ik 750 bedoel? In ieder geval is het in werkelijkheid iets lager. Ik kom daar dadelijk aan het einde dan even op terug of mijn berekening nu klopt. Zo'n 750 sociale koopwoningen zie ik. Dat zou het moeten zijn, 30%. En er wordt in de berekening van 700 uitgaan. Dat moest ik zeggen. Dus dat scheelt 50. Dat scheelt in werkelijkheid dus ook een miljoen aan kosten. Dat was waar ik op doelde. Waarom is voor die verdeelsleutel gekozen? Welke van de twee moet ik hanteren? En belangrijker, zijn de inhuurders het met mij eens dat een hoger percentage sociale koopwoningen, als dat haalbaar, wenselijk en realistisch is, wellicht meer zou toevoegen, omdat de plannen voor sociale huurwoningen er eigenlijk al liggen. En sociale koopwoningen, ook door het preadvies van het college, als extra noodzakelijk worden gezien. En dan tenslotte de erfpachtconstructie die onder de sociale koop wordt gelegd. Daarvan vraag ik me af, als huurtoeslagen wegvallen voor mensen die van sociale huur naar sociale koop doorstromen. En een maandelijkse erfpachtkanon en een hypotheek daarvoor in de plek komen. En wanneer dat een gevoel van eigendom geeft, maar in werkelijkheid slechts een gemaximeerde winstmarge oplevert op een woning die weliswaar ooit helemaal van jou kan zijn als je dat na 10 jaar kan betalen. Maar waar je dus niet de financiële vruchten volledig van kan plukken, voor welke lage en middeninkomens is sociale koop dan op korte termijn aantrekkelijk? Of financieel mogelijk? Welke aanslag doet dat op korte termijn op jouw portemonnee? En dan, voorzitter, zijn wij als CDA niet pessimistisch. We stellen vandaag als een ware engel alleen vragen. Voor we een klap geven op dit initiatiefvoorstel, zouden wij graag het rapport van Twijstra en Gudde afwachten. Dan kunnen we op een volledige wijze over de hele breedte debat aangaan.
Meneer Wennick van ChristenUnie, gaat uw gang.
Dank u wel voor het woord, voorzitter. Allereerst de complimenten aan de indieners van het voorstel. We zien best vaak in onze politieke arena dat we vragen stellen met een soort kortzichtigheid en antwoord en klaar. En bij dit initiatiefvoorstel is dat echt anders. We zien een opbouw van een periode aan voorwerk dat uitmondt in een initiatiefvoorstel met een stevige politieke richting. Dat is wat ons betreft sowieso complimenten waard. Dus dat allereerst. De ChristenUnie kan zich vinden in de politieke wens om meer betaalbare sociale huur- en koopwoningen toe te voegen en daarmee het tempo op te schroeven. Immers lezen we bijvoorbeeld in de jaarrekening dat de wachttijd voor sociale huur snel aan het oplopen is naar inmiddels bijna 3 jaar. En zien we dat de gemiddelde koopprijs van een woning in Groningen tegenwoordig niet meer binnen bereik is van veel groepen. Het toevoegen van gemiddeld 100 betaalbare woningen per jaar lijkt ons daarmee een goed streven. Toch, kijkend naar het prioriteits van het college, hebben we enkele opmerkingen en vragen aan de indieners. Ten eerste, hoe kijken de indieners aan tegen de verhouding sociale huur, sociale koop? Zoals al werd genoemd door de heer Van Jaarsveld, het initiatiefvoorstel gaat uit van 70% sociale huur. Het prioriteits geeft aan dat er meer vraag is naar koop. Dus even aansluiten bij het CDA de vraag in hoeverre de indieners een verhouding in gedachten hebben. Of ze bereid zijn om de verhouding hiertussen aan het college te laten, eventueel na het voorstel. Ten tweede is de ChristenUnie van mening eveneens met het advies dat een dekking uit de Grekse Meerstad onwenselijk is. Vanuit de gedachte dat je een soort risico op risico stapelt. Je een voorschot op de verwachte exploitatieresultaten als dekking gebruiken lijkt ons niet zo verstandig. Hetzelfde verhaal geldt voor de erfpachtkanon, ook hier al kort gerefereerd. Dat in feite door een kanon gaat de te hypotheken gedeelte gaat omlaag, maar de maximum hypotheek die iemand kan krijgen gaat ook omlaag. Aangezien het meetelt als structurele uitgaaf van iemand in de hypotheekverstrekking. Dus aan de ene is de vraag of ze de mening delen dat de dekking uit de Grekse Meerstad en eventueel in te voeren erfpachtkanon niet wenselijk is. En dat wij idealiter kijken naar andere dekkingsbronnen. Ten derde ziet de ChristenUnie graag dat binnen het college ruimte wordt gelaten om de extra sociale huur- en koopwoning toe te voegen buiten Meerstad en Zuiderzijde op basis van de inschatting. We hebben het immers over een periode van 25 jaar. Lijkt ons goed om dat as we go binnen specifieke projecten te kijken en wellicht ook binnen specifieke Grekse wel dan te kunnen dekken. En ten vierde, de financiële opgave die hierbij komt kijken is flink, maar de noodzaak eveneens. De indieners spreken een wens uit en die politieke wens delen wij. Het toevoegen van betaalbare woningen betekent echter wel dat indien de rijksmiddelen tegenvallen of de bouwkosten of rente flink stijgen, zoals genoemd, het temporiseren van een ambitie voor ons begrijpelijk is. Samenvattend, de lange termijn van 25 jaar, waarbij de goedkopere woningen gerealiseerd moeten worden, geeft ons inderdaad genoeg ruimte voor fasering en knoppen draaien. De noodzaak maakt dat wij buiten de genoemde vragen aan de indieners positief tegenover het voorstel staan. Daar zou ik het graag bij laten.
Dank u wel, meneer Wenning. Wie kan ik dan het woord geven? Meneer Heiner van de VVD, gaat u.
Dank u wel, voorzitter. Voor de VVD-fractie zijn er drie dingen van belang binnen dit onderwerp. Namelijk het vergroten van het aantal wooneenheden binnen de huidige woningvoorraad, snelle huizen bouwen en meer huizen bouwen. In Groningen is 57,5% van het aantal huurwoningen sociale huurwoning. Dit terwijl in andere gemeenten om ons heen, bijvoorbeeld Tinalo, maar 18,3% sociale huurwoning is. Wat de VVD betreft zou het beter verdeeld moeten worden over de verschillende gemeenten. De VVD-fractie is van mening dat er gebouwd moet worden voor alle groepen. Mensen moeten een huis hebben dat past als een jas. Die past bij de situatie van het individu, een stel, een gezin, waar dat zich op dat moment nu bevindt. Daarnaast, net zoals ik in de vorige sessie al aangaf, moeten we echt vaart gaan maken met het bouwen. We moeten niet nog 10 jaar gaan wachten met bouwen bij de HEL 3. Wat de VVD-fractie betreft hadden gisteren die woningen er al gestaan. We hebben niet alle tijd. Laten we het doen voor die mensen die nog bij hun ouders wonen, maar dolgraag op zichzelf willen wonen. Laten we het doen voor het stel van 65 dat graag kleiner wil gaan wonen. Maar laten we het ook doen voor die gescheiden mevrouw die nog steeds noodgedwongen bij ex in huis woont. Wij zijn voorstander van het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen. Want het kan zo niet langer. 2500 woningen is een goed begin, maar zeker nog niet voldoende. Laten we er wel voor kiezen om kwalitatief goede huizen te bouwen, waar het echt fijn wonen is. Laten we een keer vaart maken met het bouwen van woningen. En dan niet alleen sociaal huurwoningen, maar woningen voor alle groepen. Uiteraard is het bouwen van huizen niet aan een gemeente, maar aan ontwikkelaars en bouwbedrijven. Schoenmaker, blijf bij je leest. Wij zijn het dan ook niet eens met het initiatiefvoorstel. De VVD-fractie maakt zich op het gebied van bouwen en de woningmarkt grote zorgen. Zoals in het vorige debat ook al gezegd, is de VVD van mening dat het samenwoonverbod zo snel mogelijk geschrapt moet worden. Er moet volgens ons gebouwd worden voor alle groepen zoals eerder aangegeven, dus ook nieuwe studentenhuizen. Er is nog iets waar de VVD zich grote zorgen om maakt. En dat is de houding van de gemeente Groningen. Vanuit de mensen die al onze mooie plannen zouden moeten uitvoeren, begrijpen we dat de communicatie vanuit de gemeente stroperig is en allesbehalve dienstbaar. Dit zal te wijten zijn aan het personeelstekort en dat begrijpen wij ontzettend goed. Maar in de basis is dit college ook niet heel erg fan van de markt. Uiteindelijk zijn we dat wel de mensen die onze huizen moeten bouwen. Als we niet uitkijken, dan lopen deze partijen weg. Want voor Groningen nog 351 andere gemeenten waar de gemeente wel met deze bouwers om tafel wil. Dank.
Meneer Heijner, u heeft een vraag van de heer Van Jaarsveld van het CDA. Gaat uw gang, meneer Van
Jaarsveld. Dank, voorzitter. Ik verbaas me echt over de woorden van de VVD die... Op het vraagstuk gaan we binnen een opgave van nu 40.000, gaat misschien groeien, een verschuiving maken van 2500 extra naar betaalbare sociale huur en koop, dat de VVD niet verder komt dan, ja, we willen sneller bouwen, we willen meer bouwen. Dat is alles wat u zegt. Iedereen wil dat, dat kan nu niet. Daarom staan er nu een heleboel boze mensen elders in den lande. We hebben een enorm probleem, een stikstofprobleem. Daar hebben we het vandaag niet over, maar u komt niet verder dan meer en sneller. Ik vind dat echt armzalig.
Nou, ik geef aan dat we bijvoorbeeld op de HEL 3 veel sneller moeten gaan ontwikkelen. En dat we dat met de markt moeten doen, met die bouwbedrijven. En dat we niet als gemeente zelf een ontwikkelbedrijf moeten beginnen, waarvanuit gebouwd moet worden. Want wat je ziet bij de gemeente, als die een bouwbedrijf gaan oprichten, gaan die dan bouwvakkers in dienst nemen? Is het CDA daar voorstander van? Lijkt me niet, toch?
Meneer Verjaars, wat gaat u daar verder op in? Of
nee,
laat u dat...
Ik vond de beantwoording even armzalig als de reden dat ik interrumpeerde, dus nee.
Meneer Heijden, dank u wel voor uw betoog. Wie kan ik dan het woord geven? Ik zie als eerste het handje van meneer Bos van Studentenstad. Gaat u...
Dank, voorzitter. En ik zou ook graag de Partij van de Arbeid en de mede-indieners bedanken voor het initiatiefvoorstel. Er zit veel tijd en moeite in, dat is goed te zien en dat valt ook absoluut te beprijzen. Student en Stad heeft het initiatiefvoorstel en het preadvies tot zich genomen. Is van mening dat het wel dat er wel wat haken aan ogen en aan de uitvoering zitten. Ik zou eerst het doel bespreken en daarna de financiën. Ieder jaar 100 extra betaalbare huur- en koopwoningen is het doel. En daarin zegt het preadvies ook wel duidelijk dat in ieder geval extra sociale huur, dat daar al wel veel op de planning staat. En dat je juist door ook wat meer middenhuur te creëren ook voor doorstroming kan zorgen. En dat je moet oppassen dat je niet door meer sociale huur te creëren ook meer scheefwonen creëert. Wij zijn absoluut geen tegenstander van meer sociale huur. Maar een goede balans is denk ik niemand een tegenstander van. En als op het moment dat het college dat zo aangeeft in een preadvies, dan vinden wij wel dat we dat serieus moeten nemen.
Excuus voor de onderbreking. U heeft een interruptie van de heer Dijk van de SP. Gaat uw gang, de heer Dijk.
Ja, even voor de helderheid. Wat verstaat u onder middenhuur? Want dat is nogal een breed, verwaarloosbaar begrip geworden.
Nee, dat is natuurlijk zo. Gelukkig zijn ze in het Rijk ook bezig met dat anders definiëren. Kijk, middenhuur is zoiets als net wat boven de sociale huurgrens tot 900.000 euro. Dat is veel geld. Maar op het moment dat, kijk, wat ik zeg, en dat zal ik nu herhalen, wanneer het pre-advies zegt, kijk nou uit dat je niet te veel voor één groep bouwt, want dan krijg je veel scheef wonen, vindt Studentenstad wel dat we dat serieus moeten nemen. En ik ben heel benieuwd wat de mening en wat de visie van de indienende fracties daarover is. En dat over de sociale huur en dan de sociale koop, daar zien wij natuurlijk wel wat in. Goedkope koopwoningen zijn heel veel mensen nu naar op zoek. De vraag is wel hoe je dat dan op een goede en duidelijke manier verdeelt. Zijn er dan een paar geluksvogels die een goedkope koopwoning krijgen? Dat is best een ingewikkeld vraagstuk waar wij ook wel de visie van de indienende partijen op willen zien. Zo kom ik op de financiën. En nou, het is al benoemd, hè, de GREKS, Meerstad lijkt onpraktisch. En ook de erfpachtkanon lijkt voor dit doel niet geschikt. Maar de dekkingen vanuit het Rijk. Nou, als je geld vanuit het Rijk krijgt, dan lijkt me logisch dat je dat gebruikt om daar goedkope woningen van te bouwen. Dus dat lijkt mij evident om dat ervoor te gebruiken. En de meerwaarde van de OZB dat binnenkomt. Nou, het is duidelijk dat er meer binnen gaat komen. Maar om dat nou voor 25 jaar vast te leggen, dat is natuurlijk niet wat wij hier willen of kunnen doen. Dus dat kunnen we zeker voor de komende jaren. Zou de gemeenteraad daartoe kunnen besluiten? En in deze woningcrisis is dat ook heel erg goed uitlegbaar. Is Studentenstad ook een voorstander van? Maar dan is het natuurlijk wel moeilijk om te zeggen dat je dat 25 jaar blijft doen. Die verhoogde OZP daar aan uitgeven. Dus aan meer goedkope woningen. Dus dat kunnen we de eerste jaren doen. En dan zien we dan wel verder, voorzitter. Concluderend, dit initiatiefvoorstel heeft hele mooie en terechte pogingen. Maar wij zien op dit moment uitvoeringstechnisch toch moeilijk hoe we dit gaan uitvoeren en welk probleem dit dan precies oplost. Wij zien in ieder geval voor ons dat heel erg snel meer woningen bouwen ook een absolute oplossing is.
Meneer Bos, komt u tot een afronding?
Ja, dank zeker. En daarnaast heel erg veel investeren in goede betaalbare woningen. Dankjewel.
Meneer Van der Laan. U heeft het woord.
Dank, voorzitter. Ja, ook wij vinden op zich het initiatiefvoorstel sympathiek en onze grondhouding is daarom ook positief. We zijn het ook niet zo gewend, tenminste ik vanuit de provinciale staat, dat er heel veel initiatiefvoorstellen komen. En in dit geval ook nog van een aantal grote partijen. Die toevalligerwijs ook nog straks, althans behalve dan ChristenUnie, het coalitie gaan vormen. Dus misschien hebben ze elkaar dan hier ook wel een beetje gevonden. Ik ken eigenlijk die voorgeschiedenis niet, dus daar moet ik op speculeren en dat doe ik dan ook maar. Tegelijkertijd is het wel heel majeur initiatiefvoorstel, hè? Direct 100 miljoen. Nou, dan moet het ook wel echt kloppen. Ja, ik denk dat CDA daar meer dan voldoende over heeft gezegd. Hè? Dat er toch nog wel wat open eindjes zitten waar het gaat om de financiering. En ik denk ook dat de initiatiefnemers dat zelf ook wel zullen beamen. Er zijn wellicht ook alternatieven. Hè? Je had ook een convenant kunnen sluiten met woningbouwcoöperaties om tot meer bouw te komen. En die dan nog wat extra subsidiëren zolang dat binnen wettelijke maatregelen kan. Want je gaat nu iets doen wat je eigenlijk nog nooit hebt gedaan als gemeente. Tegelijkertijd maakt het dat wel interessant. Dus wij zijn ook vooral benieuwd hoe het college hier nou tegenaan kijkt. En of ze dit dan ook aandurven op deze wijze. Want dat betekent wel dat je met heel veel gelden gaat schuiven. Maken ons wel wat zorgen over die OZB nu voor alle huizen in Groningen gaan gelden voor de financiering. Met andere woorden dat die OZB toch vroeg of laat weer fors en substantieel zal stijgen. En dat willen we als partij absoluut niet. We vragen ons ook een beetje af of het nog mogelijk is of we nog andere partijen bij mogen aanschuiven om het initiatiefvoorstel nog te perfectioneren. Want misschien zijn er nog wel meer goede ideeën. Hè? Ik hoorde van het CDA een hele rits goede constructieve ideeën. Ik heb ze zelf, we hebben ze zelf denk ik ook wel. Of die ruimte er nog is. Maar ja, het is een initiatiefvoorstel en dat kun je nog verder evalueren en motiveren. En maar vooral ook verbeteren. Zeker daar waar het gaat om de financiële funding. Nou, daar wou ik het even bij laten, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van der Laan. Wie kan ik dan het woord geven? Mevrouw Sloot van Stadspartij voor 100% Groningen. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. De fractie van de Stadspartij 100% voor Groningen heeft in haar verkiezingsprogramma ook aangegeven hoe ze over het bouwen van meer woningen denkt. Dit vinden wij hard nodig en we vinden dit dan ook een sympathiek voorstel. Maar we moeten wel de balans tussen koop en huur zien te behouden. Daarom kunnen we ons ook wel vinden in het pre-advies van het college. Om toch ook vooral naar de goedkopere koopwoningen te kijken. Onze fractie ziet echter wel wat beren op de weg in de uitvoering en de financiering. En heeft daarom nog wat vragen voor het college. En een vraag voor de initiatiefnemers. Want met dit plan gaat de gemeente op de stoel zitten van de opdrachtgever, de opdrachtnemer en de uitvoerder. En het opzetten van weer een BV of een bedrijf brengt nog steeds risico's met zich mee. Want bedrijven kunnen failliet gaan en wie krijgt de rekening? De bestuurders, de gemeente of toch maar weer de inwoners? En hoe denkt de gemeente met een woonprobleem met een woonbedrijf het probleem te gaan oplossen? Waarom zouden de ontwikkelaars en de aannemers niet bouwen, maar de gemeente? Doordat de gemeente 3 of zelfs meer petten op wil zetten, creëert ze eigenlijk een oneerlijk speelveld ten opzichte van de andere partijen. En hoe kan ze een eerlijk speelveld creëren waar zowel de gemeente als andere externe partijen op een eerlijke en transparante manier gaan bijdragen aan de uitdaging om snel en meer woningen op te leveren? Erfpacht, het lijkt leuk, maar het is nog steeds een vaste verplichting aangaan. En zoals we zien in Amsterdam is het een onderdeel geworden van de huizengekte en prijzen van de gekte van de prijzen geworden. En hoe denken de initiatiefnemers dit te gaan voorkomen? De OZB meeropbrengsten lijken vast te staan in dit voorstel. Wij vinden het vreemd dat deze geen index kent. Gaat u dit dan achteraf corrigeren? Of besluiten we met het voorstel dat er in de komende 25 jaar geen enkele verhoging komt? Want dat is goed nieuws voor de inwoners. Dan zouden wij dit voorstel graag steunen. De financiering. We maken onszelf weer afhankelijk van de rijksmiddelen. Want we lezen dat dit een aanname is. En een aanname die we ook, en daar komen we volgende week vast nog over te spreken, in het akkoord vele malen zien. Waarom denkt u dat de goede gaven van het Rijk onuitputtelijk zijn? Want wat gaat u doen als de recessie doorzet en het Rijk minder of niet kan betalen? En daar zouden wij wel graag een onderbouwing van zien. Want 101,5 miljoen is een gigantisch bedrag. Heeft u hierin ook de stijgende bouwprijzen, de personeelstekorten en tekorten aan bouwmaterialen meegerekend? En is het voor dat bedrag ook mogelijk de nieuwe woningen volgens de laatste duurzaamheidseisen te bouwen? En zo niet, hoe gaat u dat dan oplossen? Want u gaat immers een bouwbedrijf opzetten met het geld van de inwoners. Dan hebben we een andere vraag voor u. Als blijkt nou dat de financiering niet toereikend is, bent u dan bereid te stoppen met de nieuwe poort en dat geld te investeren in dit woonbedrijf? Een vraag aan de initiatiefnemers. Hoe denkt u zelf over het pre-advies en hoe denkt u dit te kunnen gebruiken en implementeren in uw voorstel? Of legt u het zich gewoon naast u neer? Aangezien dit voorstel ook al onderdeel is van het coalitieakkoord en dus al door de meerderheid van deze raad wordt onderschreven, wil ik ook weten van de initiatiefnemers wat de toegevoegde waarde kan zijn van ons als andere partijen. Met andere woorden, heeft deze inbreng van mij überhaupt wel zin gehad? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Sloot. Meneer Loonjoe, ik geef u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, die vraag kan me bij aansluiten, want we zitten hier een initiatiefvoorstel te bespreken. Voor jou met de korte achternaam, want dit initiatiefvoorstel is gewoon opgenomen in het coalitieakkoord. Dus eigenlijk gaat het daar ook over. Maar even goed, complimenten voor het schrijven van initiatiefplan, want daar zit een hoop tijd in. De problemen die gesignaleerd worden, die zien wij ook. Er moet gewoon meer gebouwd worden en de boel zit gewoon op slot. En bovendien, de indienende partijen geven met dit voorstel deels invulling aan de wens en opdracht van aan het college van D66 en andere partijen om meer te bouwen in het middensegment. Nog wel heel voorzichtig, maar de motie 50% voor het middensegment van juni 2020 die wij indienden samen met Stadspartij en CDA riep daartoe op en werd aangenomen. Werd alleen niet uitgevoerd. In december afgelopen jaar publiceerde het Urban Data Center van de gemeente Groningen Interessante resultaten op het gebied van wat zij noemen verhuisketens. Prima onderzoek. De conclusie in het kort, elke schakel in de verhuisketen is een halvering in het aantal achtergelaten woningen. In het kort betekent dat dat wie 2500 woningen in het hogere middensegment realiseert, ervoor zorgt dat 1250 huishoudens woningen krijgen in het lagere middensegment, want die komen vrij, en nog eens 625 sociale huurwoningen ter beschikking komen. Op die manier help je niet 2500 huishoudens, maar 4375 voor hetzelfde geld. Ik zou toch de indieners willen vragen om daar ook eens even goed naar te kijken.
U heeft een vraag van de heer Dijk van de SP. Gaat uw gang.
Ja, ik vond het wel mooi dat de heer Bos van Student en Stad net een duidelijk beeld had van wat middenhuur of middensegment is. Ik heb dit heel vaak in het verleden ook aan D66 gevraagd. Toen kwamen er echt idiote bedragen uit. Dus ik ben wel benieuwd hoe de fractie van D66, wat die precies verstaat onder middenhuur.
Wij verstaan daar hetzelfde onder, voorzitter, als... Sorry. Ik zal even wachten.
Gaat uw gang.
Ik wil meneer Dijk gewoon graag zijn vraag beantwoorden. Wij verstaan daar uiteraard hetzelfde onder als dat de gemeente december 2021 daaronder verstaat. Dat is allemaal netjes uitgewerkt in betaalbaarheidscategorieën. U kent ze wel, die 6 categorieën, 20% categorieën. Dus volgens mij is dat is leuk om die vraag elke keer te stellen. Maar die bedragen staan gewoon in de plannen.
Meneer Lohenjoe heeft een vervolgvraag van de heer Dijk. Gaat
ja, voorzitter, ik wil toch even gewoon een concreet bedrag hebben. Wat vindt u acceptabel tot welke huurbedragen, dat soort middenhuur, die verwaterde term, wat verstaat u daaronder? Wat is de max? Dan weet iedereen ook die luistert waar we
het over hebben. Ja hoor, dat is heel goed. Overigens had ik het over koopwoningen in het middensegment. Hè? Dus het moet wel goed luisteren of ik het over koop of huur heb. Maar dat hangt
ja, voorzitter, ik had het over huur inderdaad, niet
ja.
over koop.
Ja, maar klopt. U doet net alsof dat verschillende werelden zijn. Maar er zijn heel veel mensen die in een sociale huurwoning zitten, die graag door willen in hun wooncarrière, maar die geen woning kunnen kopen. Die het wel kunnen betalen, we noemen ze dat scheefhuurders. Ze zouden er graag uit willen, maar dat kan niet.
Voorzitter, ik noem het nooit scheefhuurders. Dat is ook precies waarom ik dit punt ook aankaart.
Meneer Dijk, omdat namelijk heel veel mensen in de middenhuursector zitten. Meneer Dijk, ja. Wilt u wachten tot ik u het woord geef? Want u gaat gewoon uw gang. Uw vraag.
Dank u wel, voorzitter. Nee, ja, dit is precies waarom ik de vraag stel. Want altijd als je met D66 hierover in debat gaat, krijg je dit rare antwoord. Ik wil gewoon een bedrag horen. Het is niet heel ingewikkeld. Ik heb het inderdaad over middenhuur. Ik heb het niet over koop of middensegment. En u noemt het scheefhuren. Ik noem dat lekker gemengd wonen. Betaalbaar en gemengd wonen. Daarom moet er meer sociale huur bij. Dat klopt. Maar mijn vraag is, wat is nou voor u de grens van middenhuur? Want als het aan de markt overlaat, wat liberalen graag willen, dan zien we dat het naar €1400 en dat soort categorieën gaat.
Nou, ik ga niet op alles in wat u hier allemaal zegt. Want er zit een hoop onzin bij. Maar als het gaat om wat... het middensegment is, want daar had ik het over. Ik had het niet over middenhuur, nogmaals. Dan is dat uitgewerkt door het college. En wij hebben daar dezelfde definities bij als college. En omdat ik al wist dat u deze vraag zou gaan stellen, heb ik het even voor u opgezocht. Maar u kunt het gewoon ook zelf doen. Want december 2021, kijk even naar het rapport. Het gaat dan om koopwoningen tussen de €248.000 tot €305.500. Dat bedrag moet u bekend voorkomen. En het segment daarboven. En staat zich blind op... alleen dan deze groep, maar wat ik hier probeer aan te geven en wat onderzoekers van de gemeente aangeven, is dat je moet zorgen dat die hele verhuisketen op gang komt. Als deze woningen worden gebouwd, dan hebben andere mensen vervolgens woningen tot hun beschikking die vrijkomen en daaronder ook weer een keten. U helpt daarmee niet alleen de mensen die in de sociale huursector zitten, u helpt mensen in de sociale huur, in de lagere middensegment en in het hogere segment.
U krijgt de laatste interruptie van de heer Dijk.
Ja, en het is dezelfde vraag. Ik zal hem heel plat maken. Wat is de max voor middenhuur bij D66?
Ja, ik heb het niet over middenhuur nogmaals. Ik heb het over... dan doet u dat in uw eigen woordvoering. Maar ja, ik heb het hier over gewoon inkomensgroepen zoals die in de gemeente worden gehanteerd. Dus ik vind dat echt een beetje een
voorzitter, dan constateer ik dat ik na 5 keer vragen geen antwoord heb gehad om een ontzettend simpele vraag over middenhuur.
Ik heb uw constatering meegekregen. Meneer Lohenjoe, wilt u uw betoog vervolgen?
Jazeker, jazeker. En als meneer Dijk, ondanks dat ik het daar helemaal niet over heb, wel weet wat middenuur is, volgens mij is dat hier net rechts van mij.
Gaat u verder, meneer Lohenjoe, met uw woordvoering.
Goed. Dus we kunnen gewoon veel meer woningen realiseren dan in dit plan wordt voorgesteld. Als we dat op deze slimme manier doen, door van die verhuisketen en die logica die daarachter zit gebruik te maken. Want ondanks die aangenomen motie van 50% voor het middensegment is er de afgelopen periode slechts 5% aan koopwoningen in het middensegment gerealiseerd. Dat is echt een wanprestatie. Dat moet echt beter. En ja, ik hoop misschien tegen beter weten in dat het ook beter gaat worden in de komende periode. Want het woningbeleid faalt door die eenzijdige focus op sociale huur. Want het klinkt mooi en rechtvaardig.
Wilt u uw betoog afronden? Want u zit al over uw tijd heen, helaas. Okay.
Ik begreep dat de interrupties niet worden meegeteld.
De beantwoording wel. Excuus.
Ja, kan ik voortzetten?
Kort.
Ja, goed. Nou, het is heel simpel. Wie focust op sociale huur, dat klinkt heel rechtvaardig. Maar er staat tegenover dat de projectontwikkelaar daar dure woningen tegenover zet en geen woning in het middensegment. Dat is ook de verklaring waarom er maar 5% gerealiseerd is. En daarmee draag je bij aan de tweedeling. Wij willen die tweedeling niet in deze stad en dat betekent dat je moet inzetten op het middensegment. Help die 4.375 huishoudens met deze middelen alsjeblieft aan de woning en focus niet zo blind op alleen maar sociale huur.
Dank u wel, de heer Loonjou. U heeft nog een vraag van de heer Van Jaarsveld van het CDA. Kort graag.
Ja, dank voorzitter. Ik mag mijn rechterbuurman graag, dat neemt niet weg dat ik me een beetje stoor ook aan het gebrek aan beantwoording op de vraag over middenhuur. Want u bent vrij stellig in wat u wilt, namelijk die doorstroming, namelijk bouwen voor andere groepen. Als dan wordt gevraagd aan wat voor huurgrenzen denkt u dan, dan komt u niet verder dan een antwoord met wat ongeveer een middenhuurwoning die je zou kopen zou kosten. Maar we hebben het over huur. Om u misschien wat te helpen, bent u het met mij eens dat het middensegment ongeveer zou beslaan de grens vanaf de grens van de sociale huur.
Meneer Van Jaarsveld, wilt u tot uw vraag?
Ik was echt aan het einde van mijn vragen, voorzitter. Maar goed, dan herhaal ik hem even van het begin, de vraag die u wilde horen. Of u met mij eens bent dat de middenhuur ongeveer beslaat de bovengrens van de sociale huur tot ongeveer 1000 euro.
Ja, en als u goed geluisterd heeft, heb ik dat ook min of meer geantwoord. Want ik verwees naar diezelfde bedragen die de heer Bos heeft geantwoord. Dus volgens mij heb ik dat antwoord gegeven.
Dank u wel, voorzitter. De PVV staat in principe positief tegen het bouwen van 2500 extra sociale huur- en sociale koopwoningen. De indieners zijn creatief geweest. Goed dat de partijen het initiatief hebben genomen en dat we nu bespreken. Eerder genoemd is wel van ja, wat heeft het op wel discussie nog voor nut? Dat is toch wel een reële vraag. Wat wordt met deze inbreng gedaan als er inbreng is? Om het in het coalitieakkoord al is opgenomen. Wat betreft het prefries, ja, het woonbedrijf, het lijkt inderdaad onhandig dat er eerst al wordt afgewacht op het rapport. Financieel wel een paar vragen. Als wij dat dan.
Meneer Ram, ja? U heeft een interruptie van de heer Heiner van de VVD.
Oké. Dank. Is de PVV wel voor een woonbedrijf vanuit de gemeente?
Nou ja, wij zijn heel erg sceptisch. En dat, daar kom ik ook even op het financiële stuk. Als ik even naar het financiële verhaal kijk, een aantal dingen zijn niet meegenomen. Kapitaallasten niet, apparaatkosten niet. Er is ook geen voorziening opgenomen voor het weerstandsvermogen. Dat verbaast ons is heel erg zeer. Maar als we ook kijken naar de opbrengsten, denk ik van ja, je hebt ook opbrengsten. Je hebt sociale huur, je hebt als sociale koop heb je ook opbrengsten. Dat staat helemaal niet in het plan. Ik snap dat gewoon echt niet. Ik bedoel, als je 1250 woningen verkoopt met een overwaarde van een ton, dan heb je toch genoeg geld. Dan heb je genoeg opbrengsten toch uit het plan. Dus ik snap dat, waarom staat dat er niet in? Dus waarom ontbreken die opbrengsten aan die kant helemaal? Dus dat is wel een vraag. En dan denk ik van ja, is dan wel zo'n ontwikkelingsbedrijf wel nodig? Als je dat dan allemaal beschouwt, kan je niet simpelweg met een goede greks af en een risicoreservering die je opneemt in je weerstandsvermogen, bijvoorbeeld 10 miljoen, dan dek je toch ook die risico's af? Dus ik begrijp niet waarom het op deze manier is opgezet. Die kosten en die opbrengsten zo zijn geformuleerd. Volgens mij kan je op een andere manier het met minder kosten realiseren. Dat zijn mijn opmerkingen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Ram van de PVV. Dan is iedereen volgens mij aan het woord geweest van de niet-indienende partijen. Dan geef ik nu het woord aan het college bij monden van de wethouder. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een tijd geleden is het initiatiefvoorstel ingediend. Ondertussen is de vorming van een nieuwe coalitie aanstaande. Vooral wat die voor ligt is een politieke keuze. En deze kant willen deze partijen op. Het college steunt dit. Niet vergeten dat we tot 2040 iets van 40.000 woningen willen gaan bouwen. 40.000. Kijk hier voor de grap nou eens hoe groot de Drachten is en vergelijk het nou eens met wat wij hier gaan bouwen. Ruimschoots Drachten erbij, om het iets te noemen. En van die 40.000 woningen tot aan 2040 zouden dan 2500 extra goedkoper worden dan gepland. Wij denken dat dat mogelijk is, maar niet zonder meer. De vraag is, hoe gaat dat? Is dat het gemeentelijk woonbedrijf is daarvoor genoemd. Het onderzoek daarna van Twijnstra Gudde loopt nog. Dat is bijna klaar, gaat naar het college en in het derde kwartaal verwachten wij dat naar de raad te kunnen sturen. En als dan gevraagd wordt naar de risicobeheersing, dat is belangrijk natuurlijk om daar grip op te houden. Dus, dat is van belang, maar ook het eerlijke speelveld waar de stadspartijen naar vraagt. Beseft u dat de gemeente een publieke rol heeft? De gemeente heeft een publieke rol in zeg maar, het vormgeven van onze gemeente en het vormgeven van woonwijken daarbinnen. En de gemeente heeft daarin, om die publieke taak en de publieke regie te kunnen uitvoeren, middelen. En dat moeten wij ook doen. Want wij willen duurzame wijken, wij willen toekomstgerichte wijken. Wij stellen eisen aan de openbare ruimte, aan de bovenwijkse voorziening en aan de bijdrage van de ontwikkelaars, de financiële bijdrage daaraan. Dat betekent dat je daar afspraken over moet maken vanuit de gemeente met de ontwikkelaars. En we doen dat in de stadshavens, we doen dat in Meerstad, we doen dat ook in de Heldin. Maar juist ook wel de Hel 3 genoemd, we doen dat in de Heldin ook om. Maar het gaat over complexe zaken, het gaat over complexe eigendomsposities. En we zijn daar op een goede manier in gesprek met de bouwers. Maar wel op een manier zodat wij onze gemeentelijke publieke regie zo inzetten dat wij voor onze burgers dat krijgen wat wij willen. Zoals gezegd, duurzame, toekomstgerichte wijken. Dus een slechte samenwerking met de bouwers herkennen we ons niet in. Er zit een positieve flow in hoe die gesprekken lopen. En u weet hoe wij in Stadshaven, Suikerzijde, Meerstad, zeg maar, hoe we daar gaan bouwen. Die 40.000 woningen, die gaan er komen. Dat is nogal wat. Wie betaalt het allemaal? Kan het ook goedkoper? Dat help ik u hopen, meneer Ram. Kan het ook met minder kosten? Dat is niet de verwachting. En als het gaat over het huidige bouwklimaat, het financiële klimaat of tekort aan bouwmateriaal, we hebben het over bouwen tot 2040. En als het niet alles hoeft in één keer, niet alles wordt door de gemeente betaald, er zijn rijksmiddelen en we kunnen met een doelgroepverordening kunnen we ook sturen in waar we wat willen krijgen. En in Meerstad bijvoorbeeld is nu 10% sociale huur, wordt nu al in detail naar gekeken hoe we dat anders kunnen doen. Dus kunnen we van die 2500 extra woningen, goedkopere woningen, kunnen we dat al naar voren doen. De Suikerzijde, 15%, gaat ook omhoog. De Heldin zit al op 30% sociale huur. En als er een afwijking van het bestemmingsplan is, als daar door een initiatiefnemer naar gevraagd wordt, eisen wij dat er 30% sociale huur is en 40% middenhuur. Waar we kunnen sturen, doen we dat in het belang van onze burgers, in het belang van onze inwoners en zij die dat willen worden, zodat er voldoende woningen zijn voor de doorstroming. Een uur geleden hebben we ook een discussie gehad over hoe de doorstroming stilgelegd moet worden, maar juist gestimuleerd moet worden, zodat gezinnen in gezinswoningen komen, starters in starterswoningen en studenten in studentenkamers. Daar ging het vorige over. Nu gaat het over, kunnen we bouwen voor hen, voor de doelgroepen die zeg maar met bepaalde inkomens niet meer kunnen, de huizenprijzen van tegenwoordig haast niet meer kunnen betalen, kunnen ervoor zorgen dat wij een gemeente zijn, een gemeente blijven, die voor iedereen, ook de middeninkomens, de lagere inkomens, sociale huur, sociale koop, zeg maar, voor iedereen een woning te vinden is die ervoor kiest om een inwoner van onze gemeente te willen blijven of dat te willen worden. Dat brengt me ook bij de verhouding huur en koop. Het is sociaal, moet dat 37 zijn, moet het weer wat anders zijn. En VVD suggereert dat er nu 58% sociale huur is van het totaal. Nee, 58% is de totale huur. De sociale huur in onze gemeente is op dit moment 33%.
Meneer de wethouder, u heeft een vraag van de heer Heiner van de VVD.
Die 57,5% die komt uit de totale huurwoningen. Dus daaruit.
Ik meen dat u een andere verhouding, een ander percentage bedoelde. Akkoord, dan zijn we het over elkaar eens, schat ik zo. Meer bouwen vraagt de VVD ook. 40.000 woningen, ruimschootse drachten, om eens even iets te noemen. En waarvan we 2500 verschuiven naar goedkoper. Tenminste, dat is het voorstel, het initiatiefvoorstel wat voor ligt. Hoe zorg je dat het bij die goede doelgroepen terechtkomt? Ik heb daar zojuist iets over gezegd. Die doelgroepenverordening kan ons helpen dat je bij bepaalde inkomens, we kunnen niet zeggen hier mogen leraren, daar moeten politieagenten, daar moeten verpleegkundigen in mogen wonen. Maar we mogen wel zeggen voor welke doelgroepen de sociale koper, sociale huur bedoeld is. Zodat deze gemeente een ongedeelde gemeente blijft, zodat we geen wijken krijgen voor de rich en wijken voor de poor, maar dat wij in de binnenstad of in de wijken, stadshavens, meerstad, Zuikerzijde, Heldin, wijken krijgen waar alle Groningers van alle rangen en standen een fijn huis, een duurzaam huis kunnen vinden in een toekomstgerichte wijk, waar de bovenwijkse voorzieningen voor elkaar zijn, waar de openbare ruimte goed toeven is in die openbare ruimte. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer de wethouder. Dan zijn nu de indienende partijen aan de beurt. En wat ik heb begrepen is de aftrap door de heer Bushoff van de PvdA. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ongeveer 100 miljoen, de invoering van erfpacht en oprichting van een publiek woonbedrijf of gemeentelijk ontwikkelbedrijf. Ja, dat is bijzonder verstrekkend. En eigenlijk is het ook precies wat nodig is om de wooncrisis te lijf te gaan. En ja, dergelijke vooruitstrevende voorstellen passen eigenlijk ook wel bij Groningen. We willen hier inzetten op minder marktwerking en meer publieke regie. En voorzitter, voor ik inga op de vragen en opmerkingen die door mijn collega's zijn gemaakt, wou ik eigenlijk nog heel kort even recapituleren wat nou ook alweer dit voorstel inhoudt. Het betekent dus dat we met dit voorstel 2500 betaalbare woningen extra, zowel sociale huur als sociale koop willen realiseren. En dat is dan een verschuiving van het duurdere segment naar het meer betaalbare segment. Oftewel, het is geen toevoeging aan het totaal aantal woningen dat we gaan bouwen in Groningen, maar een verschuiving van duur naar goedkoper. Dat is één. Het tweede wat dit voorstel beoogt is dus de oprichting van inderdaad zo'n publiek woonbedrijf of gemeentelijk ontwikkelbedrijf. En het derde is inderdaad de uitgave van ongeveer 100 miljoen. En voorzitter, ik heb druk meegepend met alle vragen en opmerkingen die door mijn collega's zijn geponeerd. Dus dat is ook gelijk een antwoord op mevrouw Sloot van de Stadspartij. Ja, dit debat heeft zin. Er wordt naar uw inbreng geluisterd. En ik ga proberen daar zo goed mogelijk en zo gestructureerd mogelijk doorheen te gaan. En dan zeg ik ook alvast tegen meneer Van der Laan. Het zou natuurlijk best kunnen dat we na afloop nog eens kijken wat behelst nou dat pre-advies en wat zijn de opmerkingen die hier zijn gemaakt. En kunnen we op een aantal punten het initiatiefvoorstel nog beter maken en misschien zelfs samen met nog meer partijen indienen. Dus ook dat kan. Voorzitter, dan eventjes door de vragen en opmerkingen die door de vragen heen lopen en de opmerkingen die zijn gemaakt. Ik dacht, ik doe het eventjes in, zeg, pakweg twee blokken. Eén blok is eventjes langs een aantal dingen die ik van tevoren denk die handig zijn om te benoemen. En dan hou ik nog een blok over dat de overige vragen hopelijk beantwoord. Maar als eerste denk ik dat het handig is om te beginnen met de financiering. Want daar waren veel vragen over gesteld. En de financiering van dit initiatiefvoorstel is eigenlijk geregeld door de meeropbrengst aan OZB als gevolg van de toename van de woningvoorraad. Dus dat gaat niet over een stijging van de OZB. Dat gaat erover dat we als Groningen de komende jaren, zoals de wethouder al aangaf, 40.000 woningen bij gaan bouwen. En dat levert dus ook automatisch meer opbrengst aan OZB op. En een deel van die opbrengsten wordt toegerekend aan de algemene middelen. En een ander deel van die opbrengsten, zo'n 300.000 euro per jaar, zou je, zoals het preadvies ook zegt, kunnen inzetten voor de realisatie van dit initiatiefvoorstel. En als je dan 300.000 euro per jaar ongeveer cumulatief bij elkaar optelt, dus als je dat bij elkaar optelt over een periode van 25 jaar, dan heb je ongeveer al het benodigde bedrag om die 2500 betaalbare woningen te realiseren. En dat brengt mij ook gelijk bij mijn andere punt over die positieve eindwaarde van de Greksmeerstad, die in eerste instantie in dit initiatiefvoorstel wordt aangehaald als mogelijke dekkingsbron. Die is dus eigenlijk niet nodig om deze woningaantallen te realiseren. Dus wat mij betreft zeggen we ook, we dragen die positieve eindwaarde van de Greksmeerstad niet aan als dekkingsbron voor dit initiatiefvoorstel. Wel wil ik er dan de opmerking bij maken richting het college dat wij het belangrijk vinden dat die positieve eindwaarde van de Greksmeerstad wel degelijk wordt gebruikt, zoals nu ook verkend wordt, voor de realisatie van meer betaalbare en sociale huurwoningen in Meerstad zelf. En daar wordt nu een verkenning naar gedaan en we denken dat dat dan ook echt van de grond moet komen. Dus dat daarover. En voorzitter, dan nog het punt van die erfpachtkanon. Volgens mij zei de ChristenUnie daar het een en ander over. Ook dat werd aangedragen als dekkingsbron voor dit voorstel. En ook daarvan zegt het college, ja, op het moment dat je dat kwijtscheldt, die erfpachtkanon, dan is het dus geen dekkingsbron, maar een financieringsvraagstuk. En dat klopt natuurlijk volledig. Dus ook daarvan zou je kunnen zeggen, we hoeven dat niet op te voeren als dekkingsbron, want met die 300.000 euro per jaar aan OZB-opbrengsten kunnen we dit voorstel eigenlijk al financieren. Wel zou het helpen, zeg ik erbij.
Meneer Bushoff, u heeft twee interrupties. Ik zag die van de heer Bos van Studentenstad net iets eerder dan die van de heer Van Jaarsveld van CDA. Gaat uw gang, de heer Bos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad een vraag over die OZB. Dat gaat er dan jaarlijks bij, maar dat is iets wat we voor de komende, nou ja, begroting zouden we dat kunnen vaststellen, maar dit initiatiefvoorstel heeft het over 25 jaar. Is het niet wat over je graf regeren, zoals dat daar dan een uitspraak voor is?
Ja, voorzitter, een deel van de meeropbrengst aan OZB wordt gewoon al ingerekend en aan de algemene middelen toegekend. Dat blijft onveranderd. Tegelijkertijd zal een ander deel, 300.000 euro per jaar, dus het eerste jaar 300.000, tweede jaar 600.000 en zo oplopend, zal inderdaad gebruikt worden voor dit initiatiefvoorstel. En is dat een beetje over je graf heen regeren? In zekere zin zou je kunnen zeggen van wel. Maar ja, dat doen we natuurlijk ook wanneer we een GREX vaststellen. Die lopen ook niet voor een periode van 1 jaar of 4 jaar, maar ook voor een periode van 25 jaar meestal. Dus vandaar dat we ook die tijdspannen hebben gekozen. Dat nog eventjes als reactie op die vraag.
Dan heeft u een vraag van de heer Van Jaarsveld van het CDA. Gaat de gang.
Dank. Ik had een andere financieringsvraag. Ik dacht dat u al klaar was met dat blokje. Nee. Maar ik zag inderdaad dat het niet zo was. Dan spaar ik nog even, voorzitter.
Prima. Meneer Bushoff, vervolgt u uw betoog.
Ja, dan kom ik wel tot een afronding van dit blokje over de financiering van het initiatiefvoorstel. Namelijk dat eigenlijk wat nodig is, is dus die meer opbrengst aan OZB in te zetten voor dit initiatiefvoorstel. Dat stellen we dus voor, gehoord hebbende de vragen en opmerkingen in deze commissie en het preadvies. En daarbij wil ik de opmerking maken dat we natuurlijk veel sneller betaalbare woningen zoals in dit voorstel beoogd wordt kunnen realiseren wanneer we meer rijksmiddelen binnenhalen. Dus die rijksmiddelen moet je vooral zien als een soort steun in de rug om sneller deze woningen te realiseren. Ze zijn uiteindelijk misschien niet noodzakelijk om dit voorstel helemaal te realiseren over een periode van 25 jaar. Maar willen we in de komende jaren echt al vaart maken, dan hebben we die rijksmiddelen wel nodig. Dus daarom moeten we daar volgens mij ook vol op blijven inzetten. En dat kan ook met woningbouwprojecten zoals de Suikerzijde. Dus dat over het blokje de financiering. Ik kijk even naar mijn overbuurman of hij daar nog een vraag over had.
Heeft u daar nog een vraag over, meneer Van Jaarsveld?
Zeker, mevrouw de voorzitter.
Gaat uw gang.
Ik struikelde over de cijfers tijdens mijn eigen inbreng. Dus ik snap dat die niet is meegenomen, misschien zelfs niet verstaan. Maar er wordt gesproken over 70% sociale huur, 30% koop. Dat houdt u voorlopig ook vol. Maar vervolgens maakt u daar een berekening mee. En dan komt u uit op 1800 woningen, sociale huur. En 700 sociale koop, terwijl als je je percentages aanhoudt die steeds worden beschreven, het 1750 en 750 zou zijn. Op een aantal van 700, 50 die ineens verdwijnen, is dan ineens best veel. Dus ik vraag me af welke van de twee moeten we aanhouden, ook te meer omdat dat ineens weer een miljoen euro in de dekking wegsnijdt.
Ja, goede verduidelijkende vraag. De getallen die we moeten aanhouden zijn in principe 1800 en 700. En dat komt grofweg neer op 70-30%. Dus dat is een grofweg een verhouding die je dan aanhoudt. Maar de getallen zijn dus 1800 en 700. En dat is misschien wel een mooi bruggetje naar een van de vragen die door veel partijen is gesteld. Waarom is dan gekozen voor deze verdeling? En is er niet eigenlijk al genoeg sociale huur en hebben we nog wel behoefte aan meer sociale huur? Volgens mij is het antwoord simpel. Ja, we hebben nog wel degelijk behoefte aan meer sociale huur. Ook omdat we zien dat de wachtlijsten voor de sociale huurwoningen nog heel lang zijn. Omdat we zien dat de middenhuur op dit moment eigenlijk nog steeds te duur is voor heel veel mensen. Dus ja, er is nog steeds een grote behoefte aan meer sociale huurwoningen. Dus we willen eigenlijk wel kijken of we dat percentage van ongeveer 33% sociale huur in de gemeente Groningen misschien wel kunnen oprekken naar 40% sociale huur. En dan moet je dus ook, zoals dit voorstel beoogt, meer sociale huurwoningen toevoegen dan dat tot nog toe gepland staan. Dus ja, er is nog steeds behoefte aan meer sociale huurwoningen. En daarom hebben we er ook voor gekozen om met dit initiatiefvoorstel dus ongeveer, nou, voor 70% van die 2500 woningen sociale huurwoningen daarvan te maken. En 30%, ongeveer 700, zijn dan sociale koopwoningen.
Meneer Bussoff, u heeft een vraag van de heer Heijner van VVD. Gaat uw gang.
Dank. Bent u het met mij eens dat we mensen die niet thuis horen in een sociale huurwoning zouden moeten helpen om uit die woning te gaan, zodat die woning vrijkomt voor mensen die het echt nodig hebben?
Ja, voorzitter, kijk, voor de mensen die het echt nodig hebben, heel veel mensen die nu nog in een sociale huurwoning zitten, maar misschien er eigenlijk net voor te veel voor verdienen, die komen absoluut niet in aanmerking om te kopen in de huidige markt of te huren in de huidige markt. Dus ik denk niet dat we ze met de harde stok uit die sociale huurwoningen kunnen en moeten slaan als er geen alternatief is. Wat we wel kunnen doen, is voorzien in meer alternatieven. En laat dat nou net bijvoorbeeld die sociale koopwoningen zijn. Dat zijn nou net de woningen die bedoeld zijn voor de leraar, de zorgwerker, voor mensen die misschien net te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar ook absoluut nu niet in staat zijn om te huren in de huidige markt of te kopen in de huidige markt. En juist voor die mensen willen we dus ook sociale koopwoningen realiseren. Dus als dat uw doel is, dan hoop ik zelfs nog op uw steun voor dit initiatiefvoorstel, al zal dat wellicht ijdele hoop zijn. Geen vervolgvraag meer, dan vervolg ik nog eventjes de beantwoording van een aantal vragen, voorzitter. Ten eerste, als het gaat over erfpacht, nog eventjes. Kijk, erfpacht is natuurlijk geen heilig instrument waarmee je alle problemen oplost. Maar het is wel degelijk een instrument waarmee je als overheid sturing krijgt op de woningmarkt. Waarmee je wonen meer betaalbaar kan maken. Waarmee je speculatie kan tegengaan. Kortom, het is dus wat ons betreft wel degelijk een van de belangrijkste instrumenten in dit initiatiefvoorstel om vanaf nu grootschalig weer erfpacht te gaan herinvoeren in de gemeente Groningen. Juist om die publieke regie dus te versterken. Dus dat over het punt erfpacht. En dan zijn er ook nog een aantal vragen gesteld over het publieke woonbedrijf of ontwikkelbedrijf.
Meneer Bussoff, u heeft een vraag van de heer Bos van Studentenstad. Gaat
de
gang.
Ja, gaat over de erfpacht en u ging snel door, dus ik stak snel mijn hand op. Begrijp ik het dan goed dat erfpacht, volgens de Partij van de Arbeid, het doel van de erfpacht is vooral meer sturing op wie waar mag wonen. Heb ik dat goed begrepen?
Nee, dat kun je moeilijk regelen via erfpacht. Wie waar mag wonen. Wat je wel kan regelen via erfpacht is één, dat je dus wonen, en dat is het voornaamste doel, betaalbaarder maakt voor een grote groep mensen. En dat je ook kan voorkomen dat woningen vervolgens snel worden doorverkocht. En je kan dus ook met erfpacht speculatie tegengaan. Dus het is eigenlijk tweeledig. Eén, je kan erfpacht inzetten om wonen betaalbaarder te maken. Dat willen we doen. En twee, je kan het ook gebruiken om speculatie tegen te gaan.
Meneer
dus om
Bussoff,
meer te kunnen sturen op de woningmarkt.
U heeft een vraag van de heer Van Jaarsveld van het CDA. Gaat de gang.
Ook over erfpacht, voorzitter. Dank. Ik vraag me af, het wordt mij niet helemaal helder uit het voorstel zelf. Als iemand het geluk heeft dat hij op een gegeven moment 100% van de stenen binnen die 10 jaar in bezit kan krijgen. En ook de erfpacht zou kunnen afkopen. Is je dan volledig eigenaar? Kan die dan verkopen voor een marktprijs? Gaat u daar nog een grens op zetten? Wat is uw plan?
Goeie vraag wel. zoals de vraag gesteld werd, stel dat je bijvoorbeeld een 10 jaar durende erfpacht hebt en daarna koopt de koper dus de grond en die koopt ook het restant van de stenen van die sociale koopwoning die nog in eigendom was van dat publiek woonbedrijf. Als dat na 10 jaar zou gebeuren, als we dat op die manier optuigen, hè, we kunnen het ook nog anders optuigen, maar als we ervoor kiezen om dat op die manier op te tuigen, dan is het antwoord op uw vraag, is diegene dan eigenaar van de woning en de grond daarna? Ja, en kan die daarna doorverkocht worden? In principe ook, tenzij je dat dus anders regelt. En ik denk dat er best wel wat voor te zeggen valt om te kijken of je dat anders kan regelen. Misschien moet je wel kijken naar eeuwigdurende erfpacht bijvoorbeeld. Of misschien moet je wel via zo'n ketenbeding, een privaatrechtelijk ketenbeding, kijken of je kan voorkomen dat die woningen alsnog met heel veel winst aan een woning of een huizenbelegger worden doorverkocht naarmate de tijd vordert. Dus volgens mij moeten we proberen om te voorkomen dat die woningen alsnog in handen vallen van huizenbeleggers en voor de hoofdprijs over de toonbank gaan. En dat kan met onder andere erfpacht, maar ook met een privaatrechtelijk ketenbeding waarin je vastlegt dat die woningen niet binnen zoveel jaar zomaar verkocht mogen worden.
Meneer Bussoff, u heeft een korte vervolgvraag van de heer Verjaarsveld van het CDA. Gaat u gaan.
Dank, voorzitter. Meneer Bussoff spreekt van een verstrekkend idee en we lopen in Groningen voorop. Hij komt met dit voorstel en nogmaals complimenten dat je ergens mee komt hoor, maar maak dan die keuze. Want nu geeft u eigenlijk aan, ik heb de keuze nog niet gemaakt. En ik snap dat we willen voorkomen dat beleggers dat in handen krijgen. Maar als iemand nu voor een relatief lage prijs, die u dus maximeert rond de 3 ton, zeg maar op een gegeven moment na 10 jaar een huis komt, de woningmarkt zit ons nog steeds tegen rond die tijd en tegen al mijn verwachtingen in slaagt Hugo de Jonge er niet in om dat ineens helemaal vlot te trekken, dan kan ook zo'n persoon ineens voor 100, 120%, ik zeg maar wat, winst pakken. En dat is natuurlijk fijn voor die persoon, maar zonde van het gemeenschappelijke geld dat wij er tegenaan gooien. Dus wat is de keuze die u daar nu in maakt? Zegt u, ik ga dat maximeren, of zegt u, ik weet het nog niet?
Het antwoord is dat we tweeledig. 1, ja, we willen dat natuurlijk voorkomen, zoals u zegt, dat we iets met publiek geld financieren of voorfinancieren, wat vervolgens in de zak van een individu belandt. Dus dat willen we inderdaad maximeren, dat is 1. En het tweede is dat we natuurlijk ook nog enige ruimte hebben in dit initiatiefvoorstel om de opmerkingen die u maakt en de vragen die u stelt mee te nemen en ook te luisteren naar het pre-advies van het college. Dus inderdaad, als eerder antwoord op mevrouw Sloot, dit is geen wassen neus dit debat, want anders, hè, als we alles al hadden vastgelegd en niet meer naar u zouden luisteren, dan zou het geen zin hebben om dit debat te voeren. Maar dat is absoluut niet het geval. Dus ook uw opmerkingen en goede suggesties worden natuurlijk meegenomen.
Meneer Bussoff, u heeft ook nog een korte vraag van de heer Bos van Studentenstad. Gaat u gang.
Ja, dank voorzitter. Gelukkig wordt het allemaal erg serieus genomen. En daar geloof ik ook heel erg in. Ik ga nog een vervolgvraag over de erfpacht. Want er wordt gezegd, het is een manier om het betaalbaar te maken. Maar ik had even de tijd om het op te zoeken in het pre-advies. En daar staat vrij duidelijk dat het financiële effect voor de erfpachter, zijn maandlasten en zijn leenvermogen vrij beperkt is. Dus hoe rijm ik dat met elkaar?
Ja, dat klopt, voorzitter. Kijk, u kan dat als volgt rijmen. Als je de erfpachtkanon zou kwijtschelden, dan scheelt dat wel degelijk een slok op een borrel voor degene die het huis koopt. Dus dat is 1. En 2, zoals wij ook in het pre-advies of in het initiatiefvoorstel benoemen, en ik hier nogmaals wil benadrukken, is het niet alleen zo dat als je alleen erfpacht inzet, dat je dan een woning betaalbaar maakt. Nee, dat vraagt ook een combinatie van middelen. Dat vraagt namelijk om dat ook te doen met bijvoorbeeld een publiek woonbedrijf. Een publiek woonbedrijf dat bijvoorbeeld gedeeltelijk eigenaar blijft van de stenen. En de grond die niet in één keer hoeft gekocht te worden door de koper. Dat zorgt er nou juist voor dat je een woning die misschien anders 3 ton zou zijn, dat je daar nu misschien maar een hypotheek voor 2 ton voor hoeft af te sluiten. Dus op die manier maak je zo'n koopwoning betaalbaar voor ook mensen met een laag of middeninkomen.
Ja, voorzitter, nu wordt het toch wel een beetje koorddansen, want eerst was erfpacht nodig om het betaalbaar te maken en nu heb je andere dingen nodig om het betaalbaar te maken. En de erfpacht, het eerste wat u zei, ben ik nu even kwijt, maar ik ben toch heel benieuwd wat u te zeggen heeft op dat tweede, dat eerst erfpacht nodig is om het betaalbaar te maken, maar nu heeft u andere dingen nodig.
Nee, voorzitter, mijn antwoord was eigenlijk, je hebt erfpacht nodig en je hebt het publiek woonbedrijf nodig. Kortom, je hebt al die middelen die in dit initiatiefvoorstel staan nodig om betaalbare koopwoningen te realiseren. Dus het is niet een soort van cherrypicking dat je zegt, we gaan alleen erfpacht uit dit voorstel halen of alleen het publiek woonbedrijf uit dit voorstel halen. Nee, wat je nodig hebt om wonen betaalbaar te maken is al deze instrumenten die genoemd worden in dit initiatiefvoorstel. Dat is dus de herinvoering van erfpacht, dat is de oprichting van het publiek woonbedrijf.
Meneer Bussoff, u heeft verschillende vragen. Als eerste de heer Heijnen van de VVD. Gaat de gang.
Dank. Ja, er schoot me net toch nog ineens een vraag te binnen ten aanzien van die OZB. Want de OZB wordt voor heel veel dingen gebruikt. En nu schuift ze ineens alle OZB die hier met deze huizen wordt verdiend toe aan het publiek woonbedrijf. Hoe worden de andere kosten in de gemeente dan nog betaald?
Nee, voorzitter. Een groot deel van de OZB-opbrengsten gaat natuurlijk naar de algemene middelen en wordt natuurlijk gebruikt voor het bekostigen van allerlei dingen die je maar kan verzinnen in deze gemeente Groningen die bekostigd moeten worden. Volgens mij zijn de OZB-opbrengsten misschien wel 90 miljoen per jaar of zoiets. Nou ja, een gros daarvan gaat dus ook de komende jaren nog naar die algemene middelen en naar al die zaken die je dus als gemeente moet bekostigen. En een fractie daarvan, de meeropbrengsten als gevolg van dat de woningvoorraad toeneemt, die 3 ton, die zetten we per jaar in ter bekostiging van dit initiatiefvoorstel.
Meneer Bussoff, u heeft een korte vervolgvraag van de heer Heijner van VVD. Gaat u gang.
Nou, hoe meer mensen er in een stad wonen, hoe meer dat ook uiteindelijk kost. Dus ik kan er niet helemaal rijmen waarom ineens alle extra OZB vanwege dit initiatiefvoorstel ineens naar het publiek woonbedrijf kan.
Nou, ik heb het volgens mij genoeg uitgelegd. En volgens mij vervallen we best wel veel in de techniek. En dat vind ik leuk. Ik word er gepassioneerd van. Maar misschien zijn er ook mensen die op een gegeven moment naar huis willen. En willen mijn mede-indieners ook nog het woord voeren. Dus ik ga proberen tot een afronding te komen. Want
meneer
volgens
Bussoff,
mij...
u heeft allereerst nog een vraag van mevrouw Sloot. En ook nog een van meneer Ram van de PVV.
Voorzitter, dank u wel. Mensen kopen huizen. En dat kunnen dure huizen zijn, dat kunnen goedkope huizen zijn. Mijn ervaring is toch dat mensen dat doen, ook als later een appeltje voor de dorst. En dan heb ik het dus gewoon over mensen die een goedkope woning willen kopen. Als ik u nu hoor, dan kunnen mensen dat dan straks gaan doen, maar dan is de woning A, zal nooit volledig van hen worden, of de grond misschien niet. Een deel daarvan, die stenen, blijft het grootste deel van de tijd van een publiek woonbedrijf. Maar ze zullen wel zelf de OZB moeten ophoesten, want dat is tenslotte een deel waarvan hun huis is bekostigd. Ze zullen voor de onderhoud en dergelijke moeten zorgen. Wat houdt u die mensen nou eigenlijk voor? Wat krijgen ze nou ten opzichte van mensen die gewoon goedkoop starterswoner, zonwoning, wat niet van het publiek bedrijf, woonbedrijf en wat niet via die erfpachtkaart gekocht wordt. Wat krijgen zij nou extra? Wat is de meerwaarde?
Ja, heel plat gezegd is de meerwaarde dat ze een woning überhaupt krijgen, omdat juist de doelgroepen die u beschrijft, dat die nu absoluut niet in staat zijn om te kopen in de huidige markt. Die hebben geen goedkope starterswoning. Dus wat we doen is die goedkope starterswoningen met dit voorstel realiseren. Dus dat is de meerwaarde voor al die mensen. Dat ze stroommeteen wel een woning kunnen kopen die ze nu op dit moment niet kunnen kopen.
Meneer Bussoff, u heeft een korte, bondige vervolgvraag van mevrouw Sloot. Gaat de gang.
En wat is dan het appeltje voor de dorst uiteindelijk na 30 jaar voor die mensen?
Hopelijk dat mensen dan ook op een gegeven moment weer kunnen doorstromen nadat ze bijvoorbeeld die sociale koopwoning hebben gehad. En dan misschien nadat ze meer verdienen wel in staat zijn om geen sociale koopwoning, maar gewoon een normale koopwoning te kopen. En dan het appeltje voor de dorst te kunnen gaan sparen, daarvoor te kunnen gaan sparen.
Dan heeft u nu nog een vraag van de heer Ram van de PVV.
Ja, ik zit toch over na te denken over de erfpachten. Erfpacht is gewoon in principe een middel om inkomsten te creëren vanuit een woningbezitter, waar dan erfpacht wordt betaald. Wat ik begrijp wat de heer Bussoff voorstelt, is dat het erfpachtrecht niet per se overdraagbaar is, maar dat er toestemming nodig is van de erfpachter om als er een huis wordt gekocht, diegene, die nieuwe koper, zeg maar, de eerst toestemming moet vragen aan dan het woonbedrijf of hij het huis mag kopen. Is dat het idee? Kunt u dat duidelijker maken? Want...
Ja, ik kan het denk ik verduidelijken, vrij kort verduidelijken. Het is natuurlijk zo dat stel dat die sociale koopwoningen binnenkort gerealiseerd zijn en ik hoop het van harte en iemand koopt die sociale koopwoning en die wil op een gegeven moment daar weer uit, dan kun je daar natuurlijk altijd uit. Dus dat is het antwoord op uw vraag. Je kan altijd die woning weer verlaten. En de vraag is dan voor hoeveel kun je dan die woning weer verkopen? Nou, dan kun je niet zeg maar zomaar die woning op de markt zetten. Je kan hem dan niet vervolgens zelf zomaar verkopen aan degene die je wil. Nee, daar zitten dan wel regels aan gebonden. Maar je kan natuurlijk altijd die woning weer achterlaten en verkopen. Zij dat je niet vrij bent om hem te verkopen aan wie je maar wil en voor wat voor prijs je maar wil.
Meneer Verjaarsveld van het CDA, een hele korte vraag.
De vraag van mevrouw Sloot van de Stadspartij vatte eigenlijk mijn laatste deel van mijn inbreng perfect samen. En het antwoord van de heer Bushoff is eigenlijk ook de aanleiding dat ik sterke twijfels heb bij zijn erfpachtvoorstel. Maar kan hij mij uitleggen? Hij hamert op mensen die nu afhankelijk zijn van sociale huur, niet kunnen huren in de middenhuur, niet kunnen kopen aan de onderkant, als er nog sprake zou zijn van de onderkant van onze koopmarkt op dit moment. Kunnen die mensen die nu in de sociale huur zitten, in uw ogen op enig moment zonder huurtoeslagen, die zouden wegvallen als ze de stap maken naar de sociale koop?
Lang niet iedereen. En daarom is het dus ook noodzakelijk om meer sociale huurwoningen te bouwen. Zodat er gewoon genoeg mensen in sociale huurwoningen kunnen blijven wonen, voor wie dat echt de uitkomst is, gelet op hun inkomen. En tegelijkertijd zijn er ook mensen die op dit moment misschien wel een sociale huurwoning zouden willen achterlaten. Of misschien wel gewoon willen huren in de vrije markt. Of willen kopen in de vrije markt. Maar daar absoluut niet toe in staat zijn. En voor die mensen zou bijvoorbeeld een sociale koopwoning, een betaalbare koopwoning, een uitkomst kunnen zijn. En voorzitter, wellicht dat ik met een aantal slotopmerkingen enkele vragen nog weet af te vangen. En als er dan nog echt openstaande vragen zijn, dan wil ik die natuurlijk van harte alsnog beantwoorden, maar wellicht helpt dat.
Het lijkt me goed om nu even aan te geven dat de heer Bushoff van de PvdA zijn betoog gewoon netjes kan afronden en dat de mede-indienende partijen, indien zij nog een aanvulling willen doen op dit initiatiefvoorstel, ook nog het woord krijgen. Meneer Bushoff gaat...
Ja, voorzitter, ik kan dan redelijk snel richting een afronding gaan werken, hoor. Er stond volgens mij, ik heb alle vragen, voor zover ik die zag of heb gehoord van de verschillende partijen over de financiering, hopelijk zo goed mogelijk kunnen beantwoorden. Ook als het gaat over de erfpacht heb ik hopelijk de meeste vragen beantwoord. Maar er was nog één vraag die open bleef, die door verschillende partijen is gesteld. En dat ging over dat publiek woon- en ontwikkelbedrijf. En dat daar op dit moment een onderzoek naar loopt. En de vraag, moet je dat onderzoek niet afwachten voordat je beslist om zo'n publiek ontwikkelbedrijf of woonbedrijf te gaan oprichten? En eigenlijk is het antwoord daarop, je hoeft dat onderzoek niet af te wachten. Wij willen gewoon inderdaad meer publieke regie. Wij willen zo'n publiek woon- en ontwikkelbedrijf. En we denken dat het heel erg zinvol is dat er nu onderzoek wordt gedaan naar hoe dat dan zou kunnen functioneren. Dus de uitkomsten van dat onderzoek zijn wij ook enorm benieuwd naar. En die kunnen we dan gebruiken bij de uiteindelijke oprichting en inrichting van zo'n publiek woon- en ontwikkelbedrijf. Maar het college schrijft ook dat het een politieke vraag is in hoeverre je wil dat de gemeente zich actief mengt in de vastgoedmarkt. Dat schrijven ze als reactie op dat publiek woonbedrijf. En het antwoord daarop is, wij willen als indieners van dit voorstel dat de gemeente zich heel actief opereert in die vastgoedmarkt. En daarom denken we dus dat het ook een goed idee is om zo'n publiek woonbedrijf op te richten. En kijken we uit naar de uitkomsten van het onderzoek om dat verder vorm te geven.
Meneer Bushoff, bent u aan het eind van uw betoog gekomen?
Ik had nog een slotzin, voorzitter, die ik zo uitspreek.
Dan sta ik u die slotzin nog toe. Ik sta verder nu geen vragen meer toe op het betoog van de heer Bushoff. Want er zijn ook nog andere partijen die ook nog aan het woord willen. En we zitten een beetje aan de tijd. Meneer Bushoff.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik ben overigens heel blij dat er een goed debat over zo'n voorstel plaatsvindt. Want volgens mij is dat nodig en doet dat recht aan de woningbouwopgave die we in de gemeente Groningen hebben. En daarbij wordt ook weer heel duidelijk welke partijen aan welke kant van het politieke spectrum staan. Het is misschien wel heel voorspelbaar dat een VVD niks voelt voor erfpacht, niks voelt voor een publiek woonbedrijf en veel meer aan de markt wil overlaten. En het is misschien ook wel enigszins voorspelbaar dat de partijen die de indieners van dit voorstel zijn, juist wel meer voelen voor publieke regie. En mocht dit voorstel dan op 6 juli worden aangenomen in de gemeenteraad, dan is dit ook het eerste wapenfeit in deze nieuwe coalitieperiode, waarmee we als gemeente meer publieke regie pakken. Waarmee we van woningmarkt naar volkshuisvesting gaan. En waarmee we lef tonen met een noodzakelijk als erg vergaand voorstel voor de oprichting van een publiek woonbedrijf en de herinvoering van erfpacht en de bouw van hopelijk straks 2.500 betaalbare woningen extra. En dan zeg ik er nog bij voor een aantal mensen, dat hoeft niet alleen in Meerstad en Suikerzijde te zijn, maar dat kan gemeentebreed zijn.
Meneer Bussoff, dank u wel voor uw zeer lange slotzin. Welke mee-indienende partij kan ik nu het woord geven? Meneer Dijk van de SP gaat.
Dank u wel, voorzitter. Ja, volgens mij kunnen we met dit initiatiefvoorstel, wat trouwens al voor de verkiezingen kwam, hè, dus er was er nog helemaal geen coalitie gevormd, en toen stonden volgens mij deze partijen er ook al op, of in ieder geval er open voor. Volgens mij toont het initiatiefvoorstel heel duidelijk aan hoe het discours en het debat over wonen de afgelopen jaren totaal gekanteld is. Want ik kan mij herinneren dat ik ooit in deze gemeenteraad een soort eenzame strijder was geworden voor een publiek woon- en ontwikkelbedrijf. Dat ik een soort eenzame strijder was die nog opnam voor het aloude erfpacht. En dat je daarmee inderdaad op grond en op woningen kan, op de woningen, op de volkshuisvesting kan gaan sturen. En nu zie je dat we hier het debat over voeren. En dan zijn inderdaad de scheidslijnen tussen liberaal en sociaal zo ontzettend helder als het maar kan. En dan kunnen we het ellenlang gaan hebben over de techniek en wanneer het wel goed uitpakt en wanneer het niet goed uitpakt. En dat vind ik hartstikke goed en dat mag voor mij allemaal. Maar ik zit hier als volksvertegenwoordiger om het college op hoofdlijnen te controleren. Maar ook om initiatieven te nemen op hoofdlijnen om ervoor te zorgen dat we een samenleving creëren. Vanuit mijn wereldbeschouwing een socialistische samenleving waarbij we niet de markt de goddelijke vrijheid geven aan de markt, waarbij we sturen, waarbij we de democratie en zeggenschap van mensen over de politiek vergroten. Dat doen we door publieke regie te nemen. Dat vergrote zeggenschap van mensen over hun eigen leef- en woonomgeving. En ik ben er apentrots op dat die buurman naast mij, ere wie ere toekomt, dit initiatiefvoorstel heeft geschreven. En ik vind het heel fijn dat ik ook mijn naam daaronder mag zetten. Sterker nog, ik had het zelf willen schrijven. Complimenten daarvoor. En mijn complimenten zijn spaarzaam, dat weet u. Aan de andere kant zat ik het debat te luisteren en toen dacht ik, ik zit nog helemaal niet in de coalitie. Wij zijn nog helemaal geen coalitiepartij, die is nog helemaal niet gevormd. En toen zat ik te denken, nou ja, het moet nog allemaal beklonken worden natuurlijk. En toen zat ik te denken, wat zou ik nou doen als ik in de oppositie zou zitten, hè? En dan dacht ik, dan komen die toekomstige coalitiepartijen, die komen met een voorstel over 2.500 betaalbare huurwoningen. En ik daag jullie allemaal uit de komende tijd om met initiatiefvoorstellen te komen van 3.000 tot 5.000 extra betaalbare huurwoningen. En dan gaan we al die enorme technische details die net hier over tafel gingen, waar je horen dol van wordt, waar mensen die thuis zitten geen snars van begrijpen, die u allemaal ambtelijk had kunnen navolgen over hoe dit zou uitpakken en dat en daar. Doe dat. Schrijf die initiatiefvoorstellen. Dwing ons de komende tijd om verdergaandere voorstellen om te zorgen dat er meer woningen, betaalbare woningen komen, in plaats van hier een wisselwas debatje te gaan voeren over allerlei technische details.
En u weet Dijk, dat u heeft een vraag van de heer Heiner van de VVD. Gaat uw gang.
Dank. Ja, er wordt nog geschreven aan het onderzoek. Volgens mij is daar flink veel geld heen gegaan ook naar dat onderzoek. Waarom hebben jullie niet gewacht? Misschien zegt het onderzoek wel, wat een slecht plan, moet je helemaal niet doen.
Zou zomaar kunnen. Ik heb ook ooit een onderzoek gezien voor de marktwerking uit de thuiszorg halen. En ik heb een onderzoek gezien van de schoonmakers wel of niet in dienst nemen. En de uitkomst daarvan was, het is slecht voor de bedrijven als je de marktwerking eruit haalt. Het is duur voor de gemeente, maar het is goed voor de schoonmakers. Dat was ongeveer de conclusie. Die had ik van tevoren een briefje kunnen opschrijven, dat de uitkomst was. Dus zoals de heer Bussoff net terecht zei, het is interessant wat er uit dat onderzoek komt, hoe je dit het beste kan doen. Overigens, wij hadden vroeger allemaal publieke woonbedrijven en ontwikkelbedrijven. Hè? Laten we even wel wezen. Hè? Die hadden we gewoon. Net zoals dat we gemeentelijke energiebedrijven hadden. Net zoals dat we gemeentelijke zorgbedrijven hadden. En noem maar op. Alleen ja, dat heeft uw partij allemaal in de uitverkoop gedaan. En ja, dat kost het nu inderdaad geld als je dat moet gaan terugdraaien.
Meneer en nogmaals, Dijk,
markt heeft altijd geleid tot goedkoop. En uiteindelijk was het duurkoop. En was het nooit goedkoop. Want dat was wel de belofte dat het goedkoop zou worden. Het is allemaal duurkoop gebleven.
Meneer Dijk, u heeft een vervolgvraag van de heer Heiner. En daarna een vraag van de heer Loanjoe van D66.
Het is toch raar en haast respectloos tegenover mensen die dat onderzoek uitvoeren. Dat u niet even wacht totdat het onderzoek is uitgevoerd. En dat u had dat onderzoek helemaal niet hoeven laten uitvoeren. Want u weet toch al, tenminste u denkt dat u de uitkomst al weet. En u gaat daar al een plan op schrijven voordat de uitkomst is. Ik vind dat heel raar, echt heel raar.
Nee, ja, dat is helemaal niet raar. Het is een politieke overtuiging om dit te doen en ik gebruik het onderzoek en de uitkomst graag om te zien hoe we zo goed mogelijk een publiek woonbedrijf kunnen inrichten. Kijk, wat raar is, is dat in dit land wij bijvoorbeeld in de zorg een totale vermarkting hebben ervaren, terwijl uit alle, maar dan ook echt alle wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat publieke zorgsystemen zorgen voor betere gezondheidszorg, gezondere samenlevingen. Ja, sorry, maar uw partij maakt hier ook constant politieke afweging in en negeert dat soort onderzoeken. Wij negeren dit onderzoek niet. We gaan het gebruiken om het publieke woonbedrijf zo goed als mogelijk te maken. Maar het is een politieke overtuiging. Dat klopt inderdaad. Om ervoor te kiezen dat wij een publiek woonbedrijf en een publiek ontwikkelbedrijf gaan
Prima. U heeft een vraag van de heer Lomeju van D66 en daarna een van de heer Van der Laan. Meneer Dijk, ik zou u wel willen vragen om u te houden bij het onderwerp. U begon uit te weiden over andere zaken.
Ja, publieke regie of geen publieke regie, dat klopt. Ja, daar hebben we het nu over.
Ja, dank u wel. Want ik toch even hoor, want ik dacht dat er maar één partij was die onderzoek iets vindt wat maar een mening is. Die zit hier overigens niet in de raad. Maar hoor ik u nou werkelijk zeggen dat onderzoek er niet toe doet als zaken uit onderzoek komen, dat u dat uit de wind slaat? Als er onderzoek nog loopt over iets wat u voorstelt, dat u het prima vindt om dat onderzoek niet af te wachten, ook al gaat dat over de kernvraag of wat u voorstelt als het gaat om een ontwikkelbedrijf überhaupt een oplossing is voor de huidige woningmarkt. U zegt eigenlijk van nou, maakt niet uit wat er uit dat onderzoek komt, ik doe er toch niks mee.
Voorzitter, dat is een soort versimpeling van wat ik net volgens mij heb uitgelegd. Dan heb ik net heel duidelijk gemaakt dat het goed is dat er een onderzoek naar wordt gedaan, maar dat de politieke overtuiging bij mijn partij en ook duidelijk bij de partijen die het initiatiefvoorstel indienen, er echt is dat een publiek woonbedrijf moet komen. En dan kunnen wij alle gegevens en alle uitkomsten van het onderzoek kunnen we gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat we geen fouten maken in het opzetten van zo'n publiek wonen- en ontwikkelbedrijf. Daar gebruiken we dat onderzoek voor. Dus het is te simpel om te zeggen dat wij het zouden negeren. Maar ja, ik heb het onderzoek niet nodig om de politiek van overtuigd te zijn dat een publiek woonbedrijf broodnodig is. Dat klopt.
Meneer Dijk, u heeft een vraag van de heer Van der Laan van Partij van het Noorden. Gaat uw gang.
Ja, dank voorzitter. Ja, waar de heer Bushoff nog wel wat ruimte geeft, ook aan andere partijen, daar heb ik het gevoel dat SP vooral een beetje aan het polariseren is. Want ook wij hebben echt wel een positieve grondhouding ten opzichte van het plan, maar... En we hebben ook zelfs aangeboden om wellicht mee te doen. Maar als u nu al zegt, ja, 6 juli gaan we het indienen en ja, details zijn allemaal niet zo interessant. Ja, dan haken wij toch echt wel af hoor. Als u zegt, uw waarheid is de waarheid. Terwijl, het is al gezegd een paar keer, hè, Twijns van Gudde nog met een rapport komt. Wij misschien nog wel goede inbrengen, hè, achter de schermen hebben. Ja, dan geeft u weinig ruimte. En dat is dan voor ons toch weer wat teleurstellend. Dus reageer daar zo.
Ja, heel graag, want het stond op mijn lijstje namelijk. Ik heb hier letterlijk opgeschreven, voorstellen CDA en Partij van het Noorden zijn interessant ter verbetering gaan we serieus op in. Ik in ieder geval, bedoel ik mijn fractie. Ik had letterlijk zo opgeschreven.
Oké, maar dan gaat u het nog niet indienen op 6 juli.
Nou ja, het ligt eraan, misschien kunnen we er voor 6 juli wel gewoon uit zijn, toch? Dat is nog een ruime tijd. Voorzitter,
ik heb... Sorry, ik onderbreek u weer even. U heeft nog een vraag van mevrouw Sloot van de Stadspartij voor 100% Groningen. Gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. In het verlengde van de vraag van de heer Van der Laan. We gaan onderzoeken, gaan we dus niks mee doen. Of misschien later, als het maar niet tegen de politieke ideologie is. U heeft geconstateerd, heeft u net zelf gezegd, dat het wel weer duidelijk is hoe de politiek hier verdeeld is van socialistisch naar liberaal. En dat u zo trots bent dat dat nu dan allemaal de andere kant op valt, dat u dat kunt gaan plaatsen. Dat u het kunt gaan uitvoeren, eindelijk na al die jaren. Dan heb ik toch gelijk als ik zeg dat het toch helemaal geen moer uitmaakt wat wij hier nog inbrengen.
Voorzitter, dit is het leuke, dat is het volgende puntje namelijk. Ik had opgeschreven, Stadspartij D66 en PVV, hebben wij nog invloed?
vanuit de gedachte dat alle vooruitgang voortkomt uit tegenstellingen. En u weet, ik ben een socialist, dus ik denk daar zo over. Ben ik er echt van overtuigd dat uw partijen broodnodig zijn in jullie kritiek, in jullie aanvallen op ons. Daarom zei ik net, ik daag jullie ook echt uit, ik meen dat serieus, om de komende tijd met voorstellen te komen, vergaande voorstellen, om deze coalitie uit te dagen om meer betaalbare woningen te bouwen. En dan zal ik er ook heel erg eerlijk in zijn. Ja, die tegenstelling kan ook betekenen, en ik heb dat jarenlang aan mijn lijf ondervonden, dat je soms bakzeil haalt. Ja, dat klopt. Maar ik vind het ook, ik zou het wat klein vinden vanuit uw rol om uzelf weg te cijferen. Ik zou dat willen afraden. Ik merk namelijk dat, bijvoorbeeld zei ik net, het CDA en de Partij van het Noorden, die komen met een aantal voorstellen, die passen ook in lijn. U weet donders goed wat u heeft aan een partij als de mijne en waar u niet mee hoeft aan te komen. Dus ja, dat is inderdaad wel een beetje het speelveld. Dat klopt. Dat is hoe dat werkt in de politiek.
Mevrouw Sloot, ik sta u een hele korte vraag toe.
Nou ja, ik zal in ieder geval ons goed voorbereiden dan op het debat van volgende week. Okay. Aangezien het coalitieakkoord, waartoe u ook behoort, strakjes, aan heeft gegeven dat ze toch zo graag samen willen werken met die oppositie. Dus ik ben nou zo benieuwd, hè.
Ja, voorzitter, ik leg dat toch net uit, dat het heel goed kan. Ik geef een paar voorbeelden van partijen die dat hier en nu doen. Waarvan ik inderdaad denk, ja, dat past inderdaad in de lijn ook van zo'n initiatiefvoorstel. Maar om nou bij een initiatiefvoorstel waarbij een publiek woonbedrijf wordt voorgesteld en erfpacht te gaan zeggen, we gaan die eruit slopen. Ja, dat lijkt me nogal logisch dat dat vrij kansloos is. Anders zouden we het niet voorstellen.
Meneer Dijk, dank u wel voor uw beantwoording. Meneer Verjaarsveld, u had ook nog een korte vraag, zeer korte vraag. Dank u wel.
Nou, rondom de erfpacht, die vraag kon ik niet verder vervolgen met de heer Bus, of dus doe ik het bij u. Mijn punt zit er een beetje in dat het is een open eind. Het is eigenlijk het fundament, letterlijk ook de grond onder het onderdeel sociale koop. Toch 30% van het plan, een iets groter percentage van die 100 miljoen die ervoor wordt uitgetrokken. Heeft u al een keuze gemaakt of u zegt ik wil een eeuwigdurende erfpacht, ik wil een beperkte erfpacht. En in hoeverre gaat er, als het volgende week in de raad komt en ik keurig op de reservebank zit, al een keuze tussen die twee worden gemaakt?
Om op uw laatste vraag te beantwoorden. Ik denk dat wij het er nog even over moeten hebben. Mijn voorkeur, persoonlijke voorkeur, partijvoorkeur, gaat uit naar eeuwige erfpacht. Maar ik kan u ook voorbeelden noemen van projecten in de stad. Bijvoorbeeld De Held, waarbij ook de constructie was van sociale koop. Dat was geen eeuwige erfpacht. Daar wonen nu nog steeds mensen in een sociale koopwoning. Sommige zijn verkocht, de erfpacht is eraf. Dus er zijn tal van voorbeelden. Dus ik kan dat hier nu niet zo absoluut gaan beantwoorden. Maar mijn voorkeur heb ik er wel duidelijk bij gemaakt. Ik vind het als socialist een ontzettend legitiem middel om op grond speculatie en wat waar gebouwd moet worden te sturen. En daar ook democratisch gelegitimeerde zeggenschap over te houden. Dus ja, dat zou mijn voorkeur daarop zijn. Tot slot, voorzitter. Ik merk in het debat hier dat er bij enkele partijen zo nu en dan een erg nauwe en beperkte visie is op wat onze sociale huursector zou moeten zijn. Ik merk dat ook dat de afgelopen jaren vaak zo is geweest. Alsof sociale huurwoningen alleen maar beschikbaar zouden moeten zijn voor zielige mensen die anders nergens anders te wonen. Nergens anders kunnen wonen of niks anders zouden kunnen betalen. Er was een tijd in dit land, als u me nog heel eventjes de gelegenheid geeft. Er was een tijd in dit land dat sociale huur beschikbaar was voor lagere en middeninkomens. En die combinatie van die twee groepen zorgde er juist voor dat wij voor iedereen betaalbare woningen konden bouwen. Betaalbare huurwoningen konden bouwen. Want dan vroegen we van middeninkomens een iets hogere huur, waardoor we meer ruimte hadden om ook inderdaad echt hele goedkope huurwoningen te gaan bouwen. Die kant zou het weer op moeten. En niet alleen maar sociale huur voor verschoppelingen of mensen die elders echt nergens anders terecht kunnen. Dat is een beetje de Stef Stuntpiloot die we de afgelopen jaren hebben gehad in dit land. En ik vind het heel erg goed dat we er hier in Groningen nooit voor hebben gekozen om dat te doen. En we moeten er alles aan doen om het verder uit te breiden.
Meneer Dijk, bent u tot een afronding gekomen?
Ik was even aan het kijken, voorzitter. Volgens mij heb ik alles wel ook in interrupties beantwoord.
Dan wil ik graag het woord geven aan de andere indienende partijen, waarvan Partij voor de Dieren. Meneer Pechler, gaat uw gang.
Ja, dank voorzitter. Ik heb hier een mooie woordvoering van mijn collega, de heer Hekkema, van een A4'tje voor me liggen. Maar we zijn 10 minuten over de tijd en ik constateer dat alles al is uitgewisseld. Dat de heer Bussoff van de PvdA puikwerk heeft geleverd met het initiatiefvoorstel en ik kan me bij zijn betoog aansluiten.
Dank u wel voor uw bijdrage. Mevrouw Volkers van GroenLinks, gaat uw gang.
Ja, dankjewel. Het is inderdaad 10 uur. Ik zal niet de nieuwe Julian Bussoff uithangen en daar nog een hele monoloog uit oreren. Dus ik hou het hierbij, voorzitter.
Nou, dank u wel voor uw zeer korte bijdrage. Nou, dit was een volgens mij een hele bewogen debat, waarbij er heen en weer van alles werd gezegd en er volgens mij ook hele relevante vragen zijn gekomen op het initiatiefvoorstel. Kan ik concluderen dat het toch nog verder vervolg nodig heeft en dat we dit initiatiefvoorstel nog niet meenemen naar de Raad? Dat is even een vraag aan de hoofdindiener, initiatiefnemer, meneer Bussoff.
Ik ga dat sowieso overleggen nog met mijn mede-indieners van wat gaan we hier nou verder mee doen. Maar volgens mij kan het prima naar de Raad van 6 juli. En dan hebben we nog best wel veel tijd, zoals mijn collega de heer Dijk ook zei, om intussen tijd te kijken of er op een aantal punten nog het voorstel kan worden aangepast en verbeterd kan worden. En volgens mij kan dat ook.
Nou, prima. Dan waarvan akte en duidelijk. Mag ik u allen vriendelijk bedanken voor deze lange zit. Ook de mensen thuis die het hebben volgehouden. En dan wens ik u nog een hele fijne avond. U ook, hè.